Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 25. En daarvan het derde en ook het vierde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En zere goedheid kent geen palen, geen grenzen, betekent dat. Het derde en het vierde vers van Psalm 25. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus en zingen aansluiting daarop van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 27, wat verstaat gij onder de voorzienigheid Gods? Antwoord, almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hemel en aarde met schaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het boek Jozua, hoofdstuk 2, en vervolgens hoofdstuk 6 vanaf vers 20 tot en met vers 25. Lees eerst Jozua 2. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtig het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rachab. En ze sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschap zeggende: zie, in deze nacht zijn die mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rachab zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hem verborgen. En zij al dus, er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar ze waren. En het geschiedde als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waar die mannen gegaan zijn, jaagt hen haastig na, want gij zult ze achterhalen. Maar ze had hen op het dak doen klimmen en ze had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. De mannen nu jaagden na op de weg van de Jordaan tot aan de veren en men sloot de poort toe nadat ze uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak en ze sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat uw verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Want we hebben gehoord dat de Heere de water van de Schelzee uitgedroogd heeft voor uw aangezicht toen gij uit Egypte ging en wat gij aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij verbannen hebt. Als het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw tegenwoordigheid. Want de Heer uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweer mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan u gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis. En geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden. Als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat ze hebben. En dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor u om te sterven, indien gij deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heer ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Ze liet hem dan neer met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zei tot hen: ga op tot het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten. En verberg u daar 3 dagen, totdat de vervolgers weergekeerd zullen zijn en ga daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, en die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlaken draad aan het venster binden, door het welk gij ons zult neergelaten hebben, en gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin van uw vader. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd en wij zullen onschuldig zijn, maar al wie bij u in het huis zal zijn, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zal zijn. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zei: het zij al zo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan en ze gingen heen, en zij bond het scharlaken snoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven daar tot 3 dagen, totdat de vervolgers weergekeerd waren, want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die 2 mannen weer en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun, en ze vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua: zeker, de Heere heeft het ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners van het land voor onze aangezichten gesmolten. En nu gaan we naar hoofdstuk 6, de versen 20 tot en met 25. Het volk dan juichte als ze met de bazuinen bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid van de bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich en het volk klom in de stad en ieder tegenover zich. En ze namen de stad in. En ze verbrandden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, en tot de os en het kleinvee en de ezel door de scherpte van het zwaard. Jozua nu zei tot de twee mannen, de verspieders van het land, gaat in het huis van de vrouw van de hoer en brengt die vrouw van daaruit met al wat ze heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten Rachab uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat ze had. Ook brachten ze uit al haar huisgezinnen en ze stelden hem buiten het leger van Israël. De stad nu verbrandde ze met vuur en al wat erin was. Alleen het zilver, het goud, mitsgaders, de koper en ijzeren vaten gaven ze tot de schat van het huis des Heren. Dus liet Jozua de hoer Rachab leven en het huisgezin van haar vader en al wat zij had. En ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in Jozua 2, allereerste versen 12 en 13. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan u gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis. En geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat ze hebben, en dat gij onze zielen van de dood zult redden. Dan vers 18 en 19. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlaken draad aan het venster binden, door het welk gij ons zult neergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders, en het ganse huisgezin van uw vader, zo zal het geschieden. Al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zal zijn. En dan tenslotte vers 21. Zij nu zei, het zij al zo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan, en ze gingen heen, en zij bond het scharlaken snoer aan het venster. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Heere, wij komen met onze schuld en zonde voor uw heilig aangezicht. Op deze middag voor gewas en arbeid. Wie zijn wij, Heere, en wat is ons huis dat gij ons tot hiertoe gebracht hebt? Het is uitsluitend aan uw genade te danken dat u ons in deze tijden nog gelegenheid geeft om uw aangezicht te zoeken als uw gemeente, om samen in het gebed de noden van land en volk en van deze wereld voor uw aangezicht neer te leggen, om hulp en gunst te vragen. O Heere, er is zoveel aan de hand. We leven in oorlogstijd, al zo lange tijd dreiging. Tienduizenden mensen zijn al ten prooi gevallen aan het oorlogsgeweld. Een geweldige aardbeving tot nu toe. 50.000 doden en tienduizenden mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, in een tentje wonen of anderszins een schuilplaats hebben. Drenkelingen die verdrinken in de Middellandse Zee. Vluchtelingen waar we geen raad mee weten. Ach Heere, waar ligt het einde? Geef dat we in dit alles toch mogen opmerken dat u die God bent die alle dingen regeert en bestuurt naar het welbehagen van uw wil. En daar zullen we vanmorgen van horen op een wel heel wonderbaarlijke wijze. En geef dat dan in alles wat ons overkomt, we dat nooit zullen vergeten, dat er niets bij een geval geschiet, maar dat, zo hebben wij beleden, ons alles uit uw vaderlijke hand toekomt. Het alles in uw voorzienigheid een plaats heeft, Heer. Zo ook dat wij vanmorgen hier samen mogen zijn. Daar bent u de oorzaak van. En wat onderscheidt ons dan? Dat de massa geheel aan zo'n moment voorbij gaat. Geen eens wetenschap hebben van wat een biddag of dankdag voor gewas en arbeid is. Zo ver is ons land weggezonken in ongeloof en vijandschap. Heere, laat het ons een wonder zijn. Want u brengt ons niet alleen samen om uw woord te horen en samen te bidden. Maar er is maar één doel dat u voor ogen staat. Zalig te maken dat wat verloren is. En waar we nu alle van nature volstrekt verloren zondaren zijn, hebben we ook allemaal hetzelfde nodig. Dat is de alles reinigende kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. En daar komen wij u om bidden, wel heel in het bijzonder, Heer. We hebben brood nodig, maar u hebt het zelf gezegd, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. En mogen wij dan vanmorgen als uw dienstknecht een uitdeler zijn, zoals u eenmaal tot uw discipelen heeft gesproken, geef gij hun te eten. En u gaf een overvloed aan voedsel. Er bleef zoveel over dat de schare nog een keer gespijzigd had kunnen worden. Maar ze waren allen verzadigd, staat er. En dan bent u nog diezelfde God en Heer. Wat zou dat een wonder zijn, Heer, als dat de uitkomst van deze biddag zou mogen zijn. Ze werden allen verzadigd met manna, hemelsbrood. O Heilige Geest, ontferm u dan over ons. Schenk ons uw genade. En dat die genade ons genoeg zal zijn. We vragen het u om de verdiensten van Christus. En in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. De kerkraad, of het bestuur moet ik zeggen, heeft nog enkele mededelingen voor u. Wat betreft de diensten voor aanstaande zondag 12 maart, hoopt om 10:00 voor u voor te gaan dominee W.J.C. van Blijderveen uit Kruiningen en s'avonds om 6:30 dominee A.J. van de Heerlijk uit Dordrecht. Wat betreft de collecte van vandaag, zowel de eerste als tweede collecte hebben beide tot bestemming de extra biddagcollecte. Van harte aanbevolen. En wat de data betreft geldt zo de Heer wil en wij leven. We gaan nu samen zingen uit het gebed des Heren. En daarvan het eerste, het derde en ook het vijfde en het negende vers. Gebed des Heren, vers 1. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt, tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon aan. En dan het derde vers. Uw Koninkrijk komt toch, o Heer. Vers 5. Geef heden ons dagelijks brood. En tenslotte vers 9. Want u is het Koninkrijk, o Heer. Gemeente, het volk van Israël staat voor de tweede keer voor de grenzen van Canaan. Het door God beloofde land, overvloeiende van melk en honing. Het is alweer 40 jaar geleden. Toen stonden ze ook voor de grenzen. Maar toen konden zij niet ingaan vanwege hun ongeloof. 10 ongelovige verspieders hebben als het ware eigenhandig de weg naar het beloofde land geblokkeerd. Ze hadden van alles gezien. Reuzen, kinderen van reuzen, sterke grote steden, dikke stadsmuren, onneembare vestingen en noem maar op. Maar de Heere, hun God, die ze zo op wonderlijke wijze had uitgeleid uit Egypte, hadden ze niet gezien. 10 althans niet. 2 verspieders wel, ze worden met name genoemd, Jozua en Caleb. 2 kinderen van de Heere. Ze hebben allemaal hetzelfde gezien. Jozua en Caleb hebben ook die reuzen en die muren gezien. Maar ze hebben met andere ogen gekeken naar dit alles. Ze keken met de ogen van het geloof. Ze hebben bij alles wat ze zagen hun ogen gericht op de Heere hun God. En weet u wat zij zeggen? Als de Heere een welgevallen aan ons heeft, zo zal hij ons in dat land brengen. Alleen zijn tegen de Heere niet wederspannig en vreest het volk van dit land niet. De Heere is met ons, vreest niet. Dat zeiden ze uit de grond van hun hart. En als je dit getuigenis hoort, dan zou je zeggen, het hele volk komt daarin mee. Maar het tegendeel is het geval. Dat volk wordt zo boos op Jozua en Caleb dat ze hen willen stenigen. Juist die 2 mannen die vol waren van de Heilige Geest willen ze doodgooien met stenen. Waarom? Omdat ze zo goed van hun God en Heere hebben gesproken. En daarom heeft de Heere gezegd, niemand van 20 jaar en ouder zal in dit land komen. Allemaal zullen jullie in de woestijn sterven. En daarna zullen jullie kinderen, waar je nu zo bezorgd om bent, in dat beloofde land komen. En nu schrijven we inderdaad 40 jaar later, al die boze vaders en moeders en al die boze opa's en oma's die zijn gestorven. En nu staat diezelfde Jozua als leider van het volk voor hetzelfde beloofde land. De Heer heeft gezegd nog 3 dagen. En u zult over de Jordaan gaan om het land te beërven, terwijl ik u de Heere uw God geeft. En het wonderlijke begin daarvan, daar gaan we vanmorgen op deze middag van gewassen arbeid over horen, als wij gaan letten op de smeekbeden van Rachab de hoer. En dan ontwikkelen we 3 gedachten. De eerste is de aanleiding, de tweede de inhoud en ten derde de uitkomst. Dus eerst de aanleiding tot de smeekbeden van Rachab. Jozua die zendt nu zelf 2 verspieders uit. In het strikte geheim. Jonge mannen nog. Niemand weet ervan. Alleen Jozua en die 2 jonge mannen. En ze worden vanuit Sittim, dat in Moab ligt, in het overjordaanse gezonden naar Jericho. De palmstad. En omgeving. Gelegen aan de overkant dus van de Jordaan. En dan komen ze terecht in het huis van een publieke vrouw. Ze wordt met naam en toenaam genoemd. Rachab de hoer. Een vrouw die haar lichaam verkocht aan mannen voor geld. En dan staat er in vers 1, en ze sliepen daar. En dan kun je toch afvragen, hoe is het mogelijk dat God het zo leidt dat deze mannen uitgerekend bij zo'n vrouw van lichte zeden terechtkomen? Wij zouden zeggen, slechter kon het toch niet? Had de Heer nu geen veiliger en geen fatsoenlijker plaats uit kunnen zoeken voor deze mannen? Was er nu geen betere vrouw in Jericho om deze spionnen te herbergen? Waarom een hoer in Jericho? Waarom was het op haar gemunt? Nou, we komen wel wat dichterbij. Zullen we eens doorvragen? waarom die vrouw in Samaria, die al 5 mannen had gehad en nu samenleeft met een man die haar man niet is. Waarom Levi, de tollenaar? Waarom Zacchaeus, een overste van de tollenaren die in ditzelfde Jericho woonde? Waarom een man die bezeten was van 6000 duivelen in Gadara? Waarom ontvangt Jezus tollenaren en zondaren om met hen te eten? Waarom zocht hij u op? Waarom zocht hij jou op? Zat het allemaal zo goed in elkaar? Klopte het allemaal? Waarom zocht hij mij op? Waarom? Omdat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Daarom. Dat wat veracht is. En dat wat niet geacht is. De apostel Paulus zegt in de eerste Korinthebrief: het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. Het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En dat wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Opdat geen vlees zou roemen in de Heer. En dan getuigt Paulus van zichzelf: mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. En daarom, nu kunnen wij op deze middagmorgen moed putten uit het behoud van Raagab en hoer. Want wat blijkt, in het huis van deze hoer werkt de Heer. Uit haar indrukwekkende getuigenis zal blijken dat de Heer deze vrouw al opgezocht heeft voor en al eer deze verkennis bij haar gehuisvest worden. Heel haar verzonderde leven stond God niet in de weg om zijn genade aan deze vrouw te verheerlijken. En nu leidt de Heer het zo dat deze 2 verspieders bij deze vrouw in haar huis terechtkomen. Maar intussen blijken de inwoners van Jericho deze vreemde mannen al ontdekt te hebben. En er is al een bericht naar de koning gezonden van: denk erom, er zijn een paar vreemdelingen bij Raagab. En dan zendt hij al direct boden daar naartoe. En de koning, die dwingt die vrouw om die mannen onmiddellijk uit te leveren. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. Raagab doet namelijk voorkomen alsof die mannen al vertrokken zijn. En dat terwijl ze die mannen notabene op het dak verstopt heeft. En ze zegt tegen de mannen van de koning: oh, die mannen zijn net voor het sluiten van de stadspoort buiten de stad gegaan. En ik weet echt niet waar ze heen gegaan zijn. Als je ze nog wil pakken, dan moet je er wel heel snel achteraan. En die mannen geloven haar en vertrekken. Direct natuurlijk, om geen tijd te verliezen. Ze moeten zo snel mogelijk achter die mannen aan. En dan, voordat de Joodse mannen boven op het dak gaan slapen, klimt Raagab zelf het platte dak op. Wat voor plannen heeft ze? Ze legt haar hele hart open. In alle oprechtheid. En ze zegt: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat uw verschrikking op ons is gevallen. En dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Wat de geloof spreekt er uit deze woorden. Goed luister. Ik weet dat de Heere, met hoofdletters, dat is Yahweh, de God van Israël, de verbondsgod. Ze zegt dat de Heere u dit land gegeven heeft. Dus op voorhand zegt ze: dat moet allemaal gebeuren. Maar zij gelooft vast en zeker dat dit land bestemd is voor de Heere, de God van Israël. Dus dat weten, dat is een gelovig weet. Ze beleidt hier de God van de Israëlieten als de enige ware God. En ook dus dat deze Heere dit land beschikt heeft voor Israël. Maar uit haar woorden blijkt ook dat zij samen met haar volk beeft van angst voor de Israëlieten. En ze blijkt ook waarom ze zo bevreesd is. Want, zegt ze, we hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw aangezicht toen gij uit Egypte ging. En wat gaan de twee koningen van de Amorieten, Sion en Og, gedaan hebben, die op de andere zijde van de Jordaan waren, die gij verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand. Want de Heere uw God is een God boven de hemel en beneden op de aarde. Geen moed meer in ons, zegt ze, vanwege jullie aanwezigheid. Maar dan nog meer vanwege de Heere, die in God is, boven de hemel, zo beleidt ze, en beneden de aarde. En om te laten zien dat het geloof zondaren behoudt, die anders reddeloos verloren gaan, noemt Paulus in de geloofsgalerij van Hebreeën 11 Rahab, een heidin en een hoer die woonde in een vervloekte stad. En dan staat er in Hebreeën: door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Dus hier mogen we inderdaad horen hoe deze vrouw een plek heeft in de geloofsgalerij. Omdat ze die mannen met vrede heeft ontvangen. En daar is ze nu op dit moment mee bezig. En mag ze dat heerlijke getuigenis uitspreken. En zo laat de Heilige Geest zelf het licht vallen op deze geschiedenis van Rahab. Het hele land is in rep en roer vanwege de komst van Israël in de richting van Kanaan. En ook Rahab sluit zichzelf daarbij in. Ze spreekt daar toch over. Als wij het hoorden, zegt ze, zo versmolt ons hart. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. En toch is daar onderscheid. Want bij Rahab is dit gerucht over het volk van Israël en God. En de Heere van dat volk. Door de Heilige Geest geheiligd aan haar hart. Ze is tot geloof gekomen in de Heere, de God van Israël. Dat Hij is de enige, ware God. Bij de Kanaanieten bracht het alleen maar angst teweeg. Maar bij Rahab mag er door haar, door genade, door geloofsovergave aan diezelfde Heere rust zijn. En de hartelijke bereidheid om zich te onderwerpen aan de God van Israël. Om met Rut, de Moabitische, ook al een heidense vrouw, de keuze te doen. Want dat doet ze hier. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Dat blijkt uit haar spreken, dat hebben we zojuist wel gehoord. Maar dat blijkt ook vooral uit haar handel en wandel. Want wat doet ze? Ze verbergt die mannen. Ze beschermt ze tegen het geweld van haar eigen volk. Ze begeeft zichzelf in levensgevaar voor hen. Om de koning te misleiden. Moest denken aan hoe anders Delila handelde. Dat was ook een hoer. Simson lag in haar schoot. Maar die leverde Simson juist uit aan de wraak van haar volk. En hier is er een hoer die twee mannen beschermt. In vrede, zegt de Bijbel, heeft ze die mannen ontvangen. Jacobus spreekt ook over haar in de Jacobusbrief. Rahab, zegt hij, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezonden heeft ontvangen en door een andere weg heeft uitgelaten? Zowel de Hebreeënbrief als de Jacobusbrief spreken over het geluk van deze vrouw. Maar ondertussen Wat moet dit toch een geweldige indruk op die mannen gemaakt hebben. Die twee mannen uit Israël. Dat deze vrouw dit voor hen doet. Maar ook dat deze vrouw zo ook over de Heere, de God van hun volk spreekt. Zo'n heerlijk getuigenis. Die vrouw heeft misschien de Heere veel groter gemaakt als dat deze mannen zelf in hun leven ooit hebben gedaan. En dan mogen we elkaar toch ook op aanspreken. Want wat een voorrecht is het wanneer je zo'n getuigenis mag geven aan je medemens. Als je zo vol van de Heere mag zijn, want dat was ze. Ze viel met de deur in huis toen ze boven op het dak kwam bij die mannen om tegen hen te spreken. En wat zei ze allemaal niet? Wordt er in Haastrecht ook nog goed over God gesproken, broeders? Jullie kunnen het weten. Weten jullie het van elkaar? Wordt er gesproken over Jezus? Als uw vorst en als uw koning en als uw Heere en als uw zaligmaker? Heb je de Heer Jezus Christus lief gekregen? Is Hij het voorwerp geworden van je geloofsleven? Het allerhoogste en eeuwig goed? Spreek je Petrus na, u dan die gelooft, is Hij dierbaar? Al dan komt het je niet vreemd voor dat de dichter zingt, kom, maakt God met mij groot, vereerd, verhoogd, met hart en stem de nooit volprezen naam van Hem. Of steekt ons geloofsleven wel heel mager af tegenover een hart dat zo vol mag zijn van heilbespiegelingen, om het schoonste lied van een koning te zingen. Hangen de harpen soms aan de wilgen vandaag? Is er nou niks wat je hart gaande kan maken? Als je over zoveel goedheid van Gods wegen hoort, hoe hier zo'n vrouw het voorwerp is van Gods opzoekende zonder liefde, komt er dan niks in beweging? Is er helemaal geen geloof? Leven nog steeds zonder God en zonder Jezus? Wij belijden toch dat er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Laten we maar goed naar deze heidense vrouw luisteren dan. En laat het gebed maar in je hart leven, Heere. Mag ik die genade nu ook leren kennen? Want we gaan nu naar de tweede gedachte toe. De inhoud van haar smeekbeden. Door haar geloof dat zo door de liefde werkzaam is, eist zij nu van die verspieders dat ze onder ede een belofte zullen afleggen. En door deze eed van hen te eisen, doet ze een beroep op de Heere, de God van Israël. Hoor haar smeken. Zweer toch bij de Heere. Omdat ik goede tierenheid, dat is trouw, dat is goedheid, dat is liefde, dat is genade, aan u bewezen hebt, dat u ook goede tierenheid en trouw en goedheid en liefde aan mij zult bewijzen. Nee, dat zegt ze niet. Zult bewijzen aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw, dat u mijn vader en moeder zult laten leven. En ook mijn broers en mijn zusters, met al wat van hen is. En dat u ons leven van de dood zult redden. Kijk, dat is nou vrucht van het nieuwe leven. Ze neemt in haar smeekbeden het op voor het huis van haar vader. Dat wil zeggen voor de hele familie. En dan spreekt ze in de eerste plaats dus over de redding van de hele familie. En dan sluit ze zichzelf daarbij in. En dan ons leven van de dood zult redden. Zij toont zich meer bewogen met haar familie en de redding van hen dan om in de eerste plaats aan haar eigen behoud te denken. En dat de Heere deze smeekbede wilt horen, blijkt uit Jozua 6, het hoofdstuk over de val van Jericho, waar we lezen. Toen zei de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho met zijn koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. En vervolgens deelt Jozua aan het volk de wil van de Heere mee hoe te handelen als de muren van Jericho gevallen zijn. Juicht, want de Heere heeft de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn en al wat erin is. Alleen zal Rahab de hoer levend blijven. En allen die met haar in het huis zijn, omdat ze de bode die wij uitgezonden hadden, verborgen heeft. Hoe mag deze bijzondere redding heenwijzen naar de redding die door de komst van de Heer Jezus Christus naar deze aarde zal worden gebracht. Jezus, wiens naam betekent de Heere redt, zal naar deze wereld komen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Hij is gekomen om zondaren te redden die de dood verdiend hebben, die zich, wat hun ongeloof betreft, zich in niets onderscheiden van die inwoners van Jericho. En van al die vaders en moeders en die opa's en oma's die het land Gods niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. In het merendeel van hen, staat er, heeft God geen welgevallen gehad. Rahab de hoer uit Jericho zal door het geloof in de Heere, de God van Israël, samen met haar familie zelf ook gered worden. Naar Jezus, die volkomen rechtvaardig was, nooit geen zonde gehad of gedaan, zal wel redden. Miljoenen zondaren redden van de dood en van de eeuwige ondergang. En zelf zal hij de vervloekte dood sterven, om de vloek van de dood als het loon op de zonde weg te nemen. Hij gestorven, opdat wij zouden leven. Niet omdat er iets in ons zou zijn, maar om alles wat in hem was. Alles is door hem volbracht. Om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En wat gebeurt er nu? Nu vraagt Rahab die mannen ook een waarteken. Dat is een teken van waarheid en van betrouwbaarheid. En uit het vervolg van de geschiedenis blijkt dat waarteken een scharlakenrood koord zal zijn. Die mannen stellen dit voor hun vertrek voor. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlaken aan het venster binden, door het welk gij ons zult neergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broers en het hele huisgezin van uw vader. En nu komen we bij de uitkomst op haar gebed. Hoe ontroerend is het om te horen wat Rahab antwoordt. Het zij alzo naar uw woorden. Nu horen we dus hoe haar smeekbede verhoord wordt. Maar hoe zij ook zich in geloofsovergave aan dit antwoord overgeeft. Je leest er zo makkelijk overheen, het zij alzo naar uw woorden. Maar daar ligt nu alles in om haar onrustige hart gerust te stellen. En zo ligt het nog in het leven des geloofs. Het geloof rust op Gods belofte. En nergens anders op. Het zij alzo naar uw woorden. Dat geeft haar de rust. Dat geeft haar de vrede. En dat is ook de rijke les die we hier van deze dame, deze mevrouw, mogen leren. In grenzeloos vertrouwen geeft deze vrouw zich over met haar hele familie. Het is wat, hè, dat ze dat ook heeft bedongen. Dat ze juist aan al haar naasten heeft gedacht en toen pas aan haarzelf. Daarin mag ze toch op de Heer Jezus lijken. Niet waar? Goede werken als vrucht van het genadeleven. Die eedzwering, die ze uit kracht van de naam van de Heere, de God van Israël, geëist had van deze mannen, heeft haar gerustgesteld. Dat gaf haar troost en uitzicht. Want je moet wel bedenken. Die geruchten die er over het volk van Israël gingen. Met name ten aanzien van die koningen van Sion en Och. Die met hun volken allemaal vermoord waren. Allemaal gedood. Allemaal met het zwaard gedood. Ze waren allemaal verbannen. En dat stond nu de stad Jericho te wachten. Dat geloofden ze. En dat geloofden die inwoners ook. En ze sidderden, ze versmolten. Niemand had er nog moed. En kijk nu. Wat een moed, het zij al zo naar uw woorden. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. En terwijl zij ook met haar huis de dood verdient had, net als ieder ander in Jericho. Want Jericho werd niet voor niets verbannen, dat wil zeggen, allemaal met het zwaard gedood. Ze worden in de Hebreeënbrief de ongehoorzamen genoemd. Maar vooral heeft zij toch ook verdiend om haar bestaan dat ze geleid heeft. Het rode koord buiten het venster gaf aan wie ze was. Een publieke vrouw. Iedereen mocht het zien. Iedereen kon het zien. Iedereen mocht het weten. Iedereen mocht van haar gebruik maken. Als je maar betaalde. En nu gaat datzelfde snoer weer naar buiten. En nu is het enige wat haar en haar familie nog redden kan, is dat scharlakenkoord. Want als dat er niet hangt, dan zullen ze allemaal gedood worden. En als ze niet in dat huis zijn, zullen ze ook allemaal gedood worden. Dat is de waarschuwing die van die mannen is uitgegaan. Dat koord als waarteken dat God zijn belofte zal vervullen. Door die mannen onder ede gedaan. Dat hij aan Rahab en haar hele huis. Vader, moeder, kinderen, neefjes en nichtjes zal gedenken. Zoals de Israëlieten bleven leven in Egypte. Als het bloed aan de bovendorpel en zijdorpel gestreken was. Zo zal deze hele familie blijven leven. Als dat koord uit het venster hangt. En dan mag het voor Rahab wel heel bijzonder gelden, al waren uw zonden als scharlaken. Ze willen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Weet u wat dat preekt? Ook voor u en voor jou en voor mij, dat wij alleen maar veilig zullen zijn achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Zonder dat scharlakenrode bloed van Jezus is er geen voorbijgang mogelijk. Voor niemand van ons zal het eeuwige oordeel van God ons treffen. Maar de Heer heeft zijn belofte waargemaakt. Zowel wat betreft het in leven blijven van Rahab met haar vaders huis. Maar ook wat betreft de dood van mens en dier in Jericho. En die totale verwoesting. Want de stad zal verbannen worden. En dat betekent dat de ergste straf die er in de Bijbel staat, die Israël kende van Gods wegen, de verbanning, zal Jericho treffen. In Jozua 6 hebben we dat samen gelezen. En het geschiedde. Als het volk het geluid van de bazuin hoorde, zo juicht het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich en het volk. En het volk in de stad. En een iedere tegenvoeter, dat wil zeggen, iedereen liep recht vooruit op het doel af. En ze namen de stad in en ze verbrandden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe. Van het kind tot de oude, tot de os en het kleinvee. En de ezel door het scherpte van het zwaard. Hier zien we en horen we het vreselijke oordeel van God over de zonde. Hier wordt de toorn van God uitgestort over dit volk. Hier is geen genade meer. Laten we de ernst daarvan ook tot ons laten doordringen. Want als dit al gebeurde aan deze mensen, dan weten wij dat er één is geweest die de toorn van God over de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. De Heer Jezus Christus. Daar waren ook de zonden van Rachab bij. En zijn die van ons erbij. Daar gaat het om. Het is bidder voor gewassen arbeid. En dat is heel voornaam. Maar wat baat het een mens. Zo hij de hele wereld wint en hij lijdt schade aan zijn ziel. We zien dat God toornt over de zonde. Wat er hier gebeurt. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in Oekraïne. Tienduizenden jonge mensen worden er afgeslacht. Van zowel van Russische als van Oekraïnse zijde. Het is te vreselijk van woorden. Maar hier komt zo'n hele stad om, alles moest het nog verbrand worden. Alle goud en zilver dat er nog bleef liggen, mochten ze er niet aankomen, Israël. Of ze zouden zelf sterven, denk aan Achan. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Zo ernstig is de toorn van God dat hij zijn toorn uitstort over zijn eigen kind. En dan de volle toorn. De drinkbeker van Gods toorn is tot de laatste druppel toe door Jezus gedronken. Voor hem was geen genade. Gij antwoordt niet, zei ik, dat 's nachts mogen kermen. Ik vind geen rust, ook vind ik geen ontferming in mijn verdriet. En dan, op grond van zijn heilswerk, lezen we hier. Jozua zei nu tot de twee mannen, de verspieders van het land. Ga in het huis van de vrouw, de hoer. En breng de vrouw van daaruit met alles wat ze heeft. Gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders daarin. En brachten Rachab uit en de vader en de moeder en de broers en alles wat ze had. Ook brachten ze uit al haar huisgezinnen. En ze stelden het buiten het leger. Ja, zij waren heidenen. Voluit heidenen, dus ze kregen geen plaats onder de gemeenschap van Israël, onder het volk van Israël. Ze moesten eerst onderwezen worden in leer en leven van het volk van God. En zo is het ook gegaan. We lezen in vers 25 van hoofdstuk 6. Dus liet Jozua de hoer Rachab leven en het huisgezin van haar vader en al wat ze had. En ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te vernietigen. Of te verspieden. Het wonder van Gods genade wordt nog steeds groter. Het is niet alleen dat ze deel uit mocht maken van dat volk samen met haar hele familie. Maar Rachab komt zelfs voor in het familieregister van de Heer Jezus. Ze zal de moeder worden van Boas. Die trouwde met Rut. De Moabitische. En zo krijgen twee heidense vrouwen in het geslachtsregister van Jezus een plek. Onvoorstelbaar, hè? En ook zij hebben mogen schuilen. Achter het bloed van Christus. Want ze werden opgenomen in het verbond Gods. Waardoor zij deelden in de bloedige besnijdenis van de mannen. En zo in de verzoening van Christus. Wat een genade dat nou heidense vrouwen het voorwerp bleken van Gods zondaarsliefde. En dan gaan we naar het einde van onze preek toe, gemeente. Wat een genade. Twee heidense vrouwen. Moeders in Israël. Moeders van alle leven. Want door hen heen is die dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus geboren. Wie had dat toch ooit kunnen denken? Dat is nou het werk Gods ten voeten uit. En dan moet je eens kijken. Hier was dat waarteken. Een rood koord. Als dat er niet zou hangen, zouden ze omgekomen zijn allemaal. En als ze niet in het huis geweest waren, waar dat waarteken aan hing, zouden ze allemaal omgekomen zijn. Allemaal. Dat rode koord moest er hangen. En welk waarteken hebben wij nou? We dragen allemaal dat scharlakenrode bloed aan ons voorhoofd. Hebben we wel eens bij stilgestaan? Als dat er niet zou zijn, dan weet je nu al dat het een verloren zaak is. Het teken en zegel van Gods genadeverbond. Calvijn zegt, wat wij op ons voorhoofd dragen is het bewijs van Gods welwillendheid jegens ons. Dat wil zeggen dat God ons goedgezind is. Vanwege dat verbond dat hij met u en met jou en met mij heeft opgericht. Want waar wijst dat bloed heen? Waar blijft dat waarteken heen? Wij noemen het toch een teken en zegel van Gods genade verbond. Wel, dat wijst heen naar het kruis op Golgotha. Waar de fontein is geopend geworden tegen de zonde en tegen de onreinheid. En nu is dat kruis ook symbool voor Gods zondagslief. Het ruwhouten kruis. Als een dierbaar symbool. Oh, u weet het, hè. Dat kruis is het symbool van behoud en van genade. En van eeuwige zegen. Terwijl het een vloekhout was voor Jezus, is het het gezegende kruis voor zijn kerk. Voor zondaren die geluisterd hebben naar wat God zegt. Kijk nou naar mijn lam. Want hij heeft de zonde van de wereld weggenomen. Als je nou naar mijn kind kijkt, dan zie ik in jou geen zonde meer. Dan heeft hij ze voor eeuwig en voor altijd weggenomen. En zul je straks in de eeuwigheid zingen, gij, o lam Gods, heb mij gekocht met uw dierbaar bloed. Dat waarteken staat symbool voor Gods vergevende liefde, ook op deze biddag. Rachab was, laat me zeggen, naar de mens gesproken, voor het eeuwig verderf bestemd. En kijk nu eens wat er gebeurde. En wij ook. We hebben de eeuwige dood verdiend. En kijk nou eens wat er gebeurt. Nou wordt dat teken, dat waarteken, nog weer eens zichtbaar gemaakt voor ons. Zeg, kijk toch eens. En laat het de Heere maar zien. Heere, gedenk aan uw verbond. Laten wij bij het uitwendige teken niet blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van onze hemelse Vader. Opdat wij niet zouden sterven, maar leven en de werken des Heeren vertellen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijn Heeren om nooddruft te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze God tot Hij. Ook ons genadig zijn, en dan moet je niet alleen zingen, maar dan moet je het ook doen. Amen. Psalm 123, vers 1. Gemeente, wij willen onze voorbeelden denken aan mevrouw Audijn Alblas, die vanmiddag uitslag krijgt van allerlei onderzoeken. En het is spannend voor haar en voor haar man. Zullen we samen danken en bidden? Heren, wij danken u hartelijk. Wat gaat u toch wonderlijke wegen. U had het ooit kunnen denken. Dat een vrouw van zo'n slechte reputatie het voorwerp was van uw eeuwige zondaarsliefde. En dat niet alleen om haar te redden, maar haar hele huis. Vader, moeder, broers, zusters. Kinderen, kleinkinderen. Neefjes en nichtjes. Allemaal uitverkoren om tot het volk te behoren en hen tellen. Als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. De Heere, geef dat dit woord ons heeft meegenomen op weg naar waar we uitkwamen. Het kruis van Golgotha. Waar de fontein is geopend tegen de zonde en de onreinheid. Waar die grote redder en zaligmaker Jezus Christus zich doodgeliefd heeft. Om vijanden met God te verzoenen door zijn dood. Heer, laat dat de uitkomst zijn. Biddag in gemeenschap met Christus. Kunnen we ons rijker voorstellen. Wat zal het goed geweest zijn in het huis van Rachab. O, ze hebben het oordeel zien voltrekken om zich heen. En dan, o wonder van genade, met elkaar gered geweest. Wat een verbazing, Heer. Wat een wonder van uw goddelijke genade. Van uw verkiezende zondaarsliefde. Van het welbehagen Gods dat door de hand van Christus gelukkig zal voortgaan. Heer, wij mogen u bidden voor mevrouw Audijn. Spannend om vanmiddag de uitslag te horen. Wat zal ze te horen krijgen? We weten het niet, u weet het. En we bevelen haar en haar man aan de troon van uw genade. Kon het zijn, Heere, dat het mee mag vallen. En als het anders is, o, dan bent u toch die God over wie we vanmorgen gehoord hebben. Die aan zondaren denkt in zijn grenzeloze zondaarsliefde. O, dat ze beide mogen ervaren. Ik ben wel ellendig en ondruftig, maar de Heere denkt aan mij. En dan is Hij ook in staat om ons te genezen van onze kwalen. Maar allermeest van de grootste kwaal, dat is de kwaal der zonde. Die Hij zelf heeft weggenomen. Waarlijk, Hij heeft Hem krank gemaakt. Uw krankheden kent. En zijn liefderijk geneest. Heren, wij mogen u bidden voor gewas en arbeid. Wij mogen tot nog toe iedere dag eten en drinken van u ontvangen. Ondanks de hoge prijs en ondanks dat er velen zullen zijn die het moeilijk hebben. Maar er wordt toch van alles aan gedaan om ons toch in ieder geval dat te geven wat we het allernodigst hebben. En dat we ook werk mogen hebben. En dat er zoveel werk is, waardoor wij een arbeidzaam leven kunnen en mogen leiden. Wij mogen u bidden voor ons volk en voor ons land. Dat meer en meer lijkt op Sodom en Gomorra. Op Jericho. Steden die zijn omgekeerd, verbannen. O God, dat er een terugkeer zal komen. Het volk van Israël heeft het ook zo menigmaal verzondigd. En nochtans hebt u gedacht aan uw genade en uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. Het kan niet om iets in ons, Heer. Maar doe het om uw verbonds wil. Gedenk aan uzelf. Ik doe het niet om uwentwil, zegt u. Het doet om eens grote naams wil. We bidden u voor de nood van de wereld, oorlogssituatie, waar er zo snel mogelijk een einde aan komt. We bidden u voor al die slachtoffers van de aardbevingsramp in Syrië en in Turkije. O, mag er wereldwijd zo snel mogelijk alle hulp geboden worden die nodig is, Heer, om mensen toch nog een redelijk bestaan te geven. En er weer een wederopbouw zou mogen plaatsvinden op verantwoorde wijze. We bidden u voor onze eigen overheid. We staan voor verkiezingen. Ook, heren, laten we daarin u nodig hebben. Wat is goed voor ons volk? Dat is dat wij u kennen als de enige en waarachtige God. En dat lijkt steeds meer op de achtergrond te raken. Er zijn andere goden opgestaan. Klimaatgoden en crisisgoden en ach wat niet al meer. Maar de naam van u wordt nauwelijks of helemaal niet gehoord. We bidden u voor uw volk Israël. Een volk dat ook intern op het ogenblik best moeilijkheden heeft. En daarbij nog zoveel gevaar te duchten heeft van alle omliggende landen. Die zoveel haat koesteren jegens dat ene kleine volkje Israëls. Een wormpje Jacobs wordt het genoemd. Een hutje in een komkommerhof. Wat stelt het voor? Maar gelukkig, het is uw volk. En niemand zal ze uit uw hand rukken. En wij wachten op de heerlijke uitkomst van uw belofte. Alzo zal geheel Israël zalig worden. En alzo, dat is op de wijze van het geloof in die ene borg en zaligmaker, Jezus Christus. We mogen elkaar aan u bevelen, elk in het bijzonder, ook onze kinderen, onze jonge mensen. Houd ze vast, heren, bind ze aan uw woord. Wil ook alle die leiding hebben te geven aan onze jeugd, daartoe de kracht en de wijsheid geven, de ouders in de opvoeding. De leraren en leraressen op school, begiftig ze met uw genade om de kinderen buiten het gewone onderwijs ook te wijzen op die één grote leraar der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. Zegen het werk onze handen, verzoen genadig onze zonden. O, laat uw kerk als uw bruid uw schoonheid mogen zien. Opdat we niet op u uitgekeken raken. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 138, de versen 2 en 3. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. 2 en 3 van Psalm 138. Gemeente, gaat hen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
God zegen. God zegen.